Je luistert naar De Dier aan Bodcast. Een podcast waarin dieren de hoofdrol spelen. Er is een groeiende maatschappelijke belangstelling voor het welzijn van vissen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 79% van de Europese consumenten vindt dat vissen dezelfde bescherming moeten krijgen als andere dieren. Inmiddels is ook steeds meer bekend over het feit dat vissen angst, stress en pijn kunnen ervaren. Wat is het effect van al deze ontwikkelingen? Daarover gaat deze aflevering van De Dier aan Bodcast.
De Dier aan Bodcast wordt gepresenteerd door journalist Margreet Rijntjes. En dit zijn haar gasten vandaag.
Michelle Boonstra, van oorsprong marinebioloog en werkzaam bij het platform Catch Welfare. Een organisatie die tot doel heeft in gesprek te gaan met visserijbedrijven om ze toekomstbestendig te maken. En Hans van der Vis, ook betrokken bij dat platform, maar ook verbonden aan Wageningen University and Research. En hij doet onderzoek naar het welzijn van vissen. Een duidelijk geval dus van nomen est omen.
Je luistert naar De Dieren aan Bodcast van de Raad voor Dierenaangelegenheden.
Ja, Michelle Boonstra, je marinebioloog dus van oorsprong. Was het altijd al duidelijk dat vissen je belangstelling hadden?
Het was sowieso wel onder water, dus zo'n marinebiologie inderdaad. Maar dat het echt op vissen gericht en visserij gericht was, dat was pas in mijn master met het afstuderen. Want toen ging ik een project doen. En het was wel altijd dat ik geïnteresseerd was waar mensen invloed hebben op de ecologie. Dat snijdvlak heb ik altijd wel interessant gevonden. Dus wat dat betreft niet verbazend.
Nee, en is het zoals je verwacht had?
Het is eigenlijk nog complexer en interessanter dan ik dacht. Hè, omdat het echt snijvlak is van techniek en politiek ook. En dat aspect vind ik ook heel erg interessant. Dus waar biologie en politiek en maatschappij samenkomen.
Ja.
Ja, en dat vind ik heel erg interessant.
En Hans van der Vis, wanneer begon jouw belangstelling voor vissen?
Ik ben na mijn promotieonderzoek gaan werken aan kwaliteit van vissen. En toen is eigenlijk bij toeval kreeg ik een project om een diervriendelijke methode te bedenken voor het slachten van paling en meerval. Kweekvis dus. En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen.
En toen dacht je, dit vind ik interessant.
Het was interessant, of het is interessant, omdat wij zagen dat de productkwaliteit veel beter kan worden. En het was toen ook eigenlijk al duidelijk van begin af aan dat dit geen hype was die voorbij zou gaan, maar dat het iets is wat blijft en verder zou groeien. En dat is ook gebeurd, want we zijn in 1993 ermee begonnen.
En word jij moe van de grappen die over je naam gemaakt zijn?
Nee, daar kan ik echt wel prima tegen. Daar heb ik geen problemen mee.
En gebeurt dat dagelijks, dat iemand er iets over zegt?
Nou, vaak zeg ik dan, je bent de eerste die het zegt.
Ja. Ja, maar niet heus. Nee, precies. De vissector. Misschien is het goed om daar heel even op in te zoomen. Michelle, wat kun jij vertellen over de verschillende vissectoren die er bestaan?
Dan heb je het over kweekvis en over wildvangst. Beide bestaan in Nederland. In Nederland zelf is de kweek iets minder groot. En als je het hebt over wildvangst, dat is dan de visserij. Daar heb je een heleboel verschillende soorten visserij. De een is de andere niet. Dus dat is het belangrijkste onderscheid. En je moet er rekening mee houden dat je te maken hebt met heel veel verschillende soorten en met heel veel verschillende technieken.
We weten inmiddels uit onderzoek dat vissen stress kunnen ervaren, pijn.
Ja. Ja, wat even goed is om even bij stil te staan, is dat je de verschillen tussen twee vissoorten, die kunnen groter zijn dan een verschil tussen een kikker en een mens. En je hebt in de kweek heb je ongeveer een 400 soorten en in de visserij heb je er nog veel meer. Dus het is altijd lastig om te zeggen van, als je weet wat het bijvoorbeeld voor een kabeljauw betekent, wat er in het net gebeurt, om te zeggen, dan weet ik dat zeker ook voor een haring, omdat een haring natuurlijk een ander dier is. Maar wat we wel weten is dat die dieren gevoelens hebben. En wat die gevoelens dan precies zijn, daar komen we misschien nooit helemaal achter. Maar het feit dat ze die gevoelens hebben, ja, dat betekent, hou er maar rekening mee.
En hoe weten we dat dan?
Nou, er zijn heel veel studies gedaan met een klein aantal vissoorten, een stuk of 10 ongeveer. En die laten zien dat die dieren zich bewust zijn van wat er in de omgeving gebeurt. Die laten ook zien dat vissen een geheugen hebben. Het verhaal dat een vis een geheugen heeft van 3 seconden is flauwekul. Het is gewoon 3 maanden. een hoogleraar met wie ik samen heb gewerkt, heeft een keer gezegd van ik wou dat mijn studenten een geheugen hadden van 3 maanden. Dan haalden ze hun examens in ieder geval. Dus daar gebeurt veel meer in die dieren dan mensen vaak denken.
Hoe weten we dat, dat ze dat geheugen hebben?
Nou, op het moment dat je een vis traint om te leren dat een lichtflitsje betekent dat het voer eraan komt. En als je zorgt dat er een tijdsverschil tussen zit, dus dat die dier even moet wachten, dan spreekt hij dus actief zijn geheugen aan, omdat hij verwacht dat het voer aankomt. Nou, en als je hem dat geleerd hebt, dan onthoudt hij dat 3 maanden.
Hoe heet dat ook weer? Dat is bij een hond, hoe heet dat nou?
Nee, het is geen Pavlov effect.
Nee?
Nee, het is stress conditioning. Het Pavlov effect, dan heb je niet te maken met een bewust gebruik van het geheugen. Maar bij stress conditioning heb je dus te maken met een bewust gebruik van het geheugen. En daar gaat het nou net om.
Oké, dus het is wat anders dan het Pavlov effect.
Ja, het is echt wat anders. Vanwege dat tijdsinterval krijgt dat dier dus een verwachting. Heeft dat dier dus een verwachting van, oh ja, het voer komt er zo aan. En dan gebruikt het dier het geheugen dus bewust.
Maar dieren hebben dus gevoel. En dus geheugen. Maar we hebben het nu ook over het welzijn. Hè?
Ja.
En dan focussen op angst, stress. Die ontstaan bij de visvangst. Hoe zit dat?
Nou, wat we weten is als je bijvoorbeeld het schade of de overleving van die dieren kunt verbeteren. De schade verminderen en overleven kunt verbeteren. Dan verbeter je dus ook het welzijn. Dus dat zijn op die manier wat simpele parameters die dus in de praktijk goed te gebruiken zijn. Want dat kun je zien of er meer of minder schade is aan het dier. Want anders dan heb je ingewikkelde labstudies nodig. En dat wordt allemaal denk ik te ingewikkeld als je zegt van je wilt met bedrijven dingen verbeteren.
Wanneer ontstaat de schade?
Nou, dat kan gebeuren omdat vissen in een net bijvoorbeeld langs elkaar wrijven. Of dat er restmaterialen die op de zeebodem zitten in het net terechtkomen en op die manier langs de vis wrijven.
Hebben ze dan ook pijn?
Dat kan. Maar dat, ja, we weten daar maar voor een paar soorten een klein beetje vanaf. En voor een heleboel soorten is dat niet onderzocht. En wat ik net al zei, ja, die verschillen tussen die diersoorten die zijn zo groot dat wij zeggen, en ik en anderen zeggen, van ja, het feit dat die dieren dus gevoelens kunnen hebben, daar gaat het om. We krijgen waarschijnlijk nooit antwoord op al onze vragen, maar hou er maar rekening mee.
En daarmee zeg je eigenlijk ook, doordat we weten bij een paar vissen, gaan we ervan uit dat dat eigenlijk voor al die honderden soorten ook geldt.
Ja, want die vissen die zijn onderzocht, die verschillen dus heel sterk van elkaar.
Ja.
Dus vandaar dat je ook kunt zeggen, nou dan is het heel aannemelijk om ervan uit te gaan dat een vissoort die je nog niet kent ook gevoelens kan hebben.
Ja. En de stress?
Ja, die stress, dat kun je goed meten. Die dieren produceren dezelfde stresshormonen als wij. En die niveaus zie je dan ook in het bloed omhoog gaan. Dat kun je allemaal goed meten.
Zelfs nog 18 maanden, nadat ze 18 maanden in de vriezer hebben gelegen, hoorde ik van een andere onderzoeker.
Oh ja?
Dat is wel bijzonder, ja.
Ja, als het bloed in het dier blijft, en dan kun je in principe hogere stressniveaus zou je kunnen meten.
Ja. Is het zo, hè, er zijn dus verschillende branches. We hebben de visserij, de wildvangst en de kweek. Is er, als we kijken dan naar stress, angst, et cetera, nog een verschil?
Tussen kweek en vangst?
Ja.
Ja, er is een groot verschil. Bij de visserij heb je het eigenlijk alleen maar over het hanteren van die dieren. Die dieren komen net, je haalt het net omhoog. Die dieren komen aan boord en ze worden volgens gedood. Bij de kweek heb je het natuurlijk over houderijsystemen. En bij de kweek kun je dus denken aan het helemaal afstemmen van die houderij op de behoeften van het dier. Dus het optimaliseren van de houderij. Maar in de visvangst kun je eigenlijk het dier alleen maar zo goed mogelijk beschermen. Dus stress en schade zoveel mogelijk minimaliseren.
En gebeurt dat?
Daar zijn bedrijven die zich nu aansluiten en hebben aangesloten bij ons netwerk. Ook, die willen daar ook mee aan de slag.
En dan heb je het over de visserij?
Ja, dan heb ik het over visserij, ja.
Want je zei bij de kweek kunnen ze aandacht hebben voor het welzijn van de vissen. Gebeurt dat?
Dat gebeurt. Er zijn bijvoorbeeld Aquaculture Stewardship Council, dat vislabel wat dus op producten staat, wat u in de supermarkt kunt kopen.
AEC, hè?
Precies, ja. Daar wordt dus rekening gehouden. Welzijnscriteria worden opgenomen in het label. Maar ook bedrijven, die sturen natuurlijk wel degelijk op het welzijn. Die kijken naar de waterkwaliteit. Die zorgen ervoor dat het ammoniagehalte niet te hoog wordt. En als zo'n dier verwondingen heeft, dan proberen ze te voorkomen dat de ziektes uitbreken. Maar anders heeft zo'n kweker natuurlijk op een gegeven moment grote problemen.
Probeert de kweekvisser dus oog te hebben voor het welzijn van de vissen?
Ja, ook omdat supermarkten dat belangrijk vinden en ook van kwekerijen verlangen. Met name het Verenigd Koninkrijk stellen supermarkten eisen daaraan.
Want wat geldt daar?
Nou, daar zegt de supermarkt tegen kwekerijen van ja, zorg maar dat je die vis bedwelmt, dus verdooft voordat je hem doodt. Dat is een heel duidelijk voorbeeld.
Want anders gaan we het niet verkopen.
Anders kopen ze het niet, klopt.
Maar goed, dit is dus vooral in het buitenland en niet in Nederland.
Ook in Nederland, paling.
Ja, maar dat is de enige soort.
Ja, meerval wordt ook deels bedwelmd, maar er is geen wet voor. Voor de paling wel.
En waarom voor de paling wel?
Dat is een besluit van de overheid.
Ja, maar waarom? Is daar een logica?
Ik denk dat de overheid vond dat paling prioriteit heeft, omdat het zoutbad heel veel stress geeft. Meer dan als je die dus bij bewustzijn in het ijs zet. Ja, dat is een groot verschil.
Ja, dan een bijzonder gruwelijke manier van.
En dat is, de wet staat dat niet meer toe.
Michelle, ik kijk even naar jou, want jij bent in gesprek met jullie platform met vissers. Wildvangstvissers heb ik het dan over. Jullie willen in gesprek om ze toekomstbestendig te maken. Hoe gaan die gesprekken?
Ja, dus het gaat niet alleen om vissers. Het gaat over de hele keten eigenlijk. Hè, van retail tot processors en verwerkers. En ook mensen die netten bouwen. Mensen die slachtapparatuur bouwen. Dus die hele sector eigenlijk. Het is natuurlijk een tijd geleden was een onderwerp waar snel om gelachen werd.
Ja?
En ik zie toch wel dat is wel zo geweest.
Door wie werd er om gelachen?
Nou, zeker. Nou, ik denk door veel mensen wel, als je het over visserwelzijn hebt. Maar
zeker
door vissers zelf.
Oh ja?
Ja, nog steeds wel. Maar je ziet toch wel dat daar een kentering gaande is. En zeker op de manier hoe wij het benaderen. En dat is toch een wat breder begrip. Hè? Dus niet alleen hebben vissen pijn en moet je ze zeg maar verdoven. Maar gewoon helemaal hoe ga je met je vangst om? En wat heb je daar zelf aan? Dus nou ja, buiten je eigen reputatie. Geeft het ook voordeel voor je kwaliteit en houdbaarheid. En dan vinden vissers het toch wel heel erg interessant. En ze zien toch ook wel dat de wereld aan het veranderen is.
Op wat voor manier heeft vissenwelzijn effect op de kwaliteit? Want je zegt die gaat omhoog als ze daarmee rekening houden.
Ja, in sommige gevallen, dat moet je natuurlijk altijd nog heel specifiek onderzoeken. Maar het is op zich ook wel logisch, hè, want waar we het net ook al over hadden. Het begint al in het net op zo'n in zo'n net, ja, Hans noemt het dan wrijven, maar je kan ook zeggen ze worden geplet op sommige momenten. En de beschadigingen door dat net aan vissen, ja, dat geeft ook opening voor bijvoorbeeld bacteriën. Of dat een vis op het moment dat die beschadigd is, dan gaat dat proces ook, komt het proces van niet ten goede.
Ja, dus zij, hè, de vissers waarmee jij dan in gesprek bent geraakt. Zien dat ze er zelf belang bij hebben, ja, door rekening te houden met het welzijn van die dieren.
Ja, dat het ook andere voordelen oplevert. Dus het kan en een betere marktoegang bereiken, maar ook een meerwaarde, omdat je bijvoorbeeld mensen daar bereid zijn meer voor te betalen. Dat blijft altijd een moeilijke, maar dus ook die kwaliteit. En dat is iets volgens mij wat vrij nieuwe informatie was voor hun.
En dat pletten, zoals jij het noemde, hoe kun je dat voorkomen als visser?
Ja, er is bijvoorbeeld een kiwikuil. Dat is een nieuwe ontwikkeld net. Dat gaat eigenlijk heel anders te werk. Het is niet echt van touwen gemaakt, maar het is een soort plastic zak met sleuven erin. En daardoor krijg je een stuk stagnant water eigenlijk, waar de vissen niet zo uitgeput raken. En ook niet zo allemaal op elkaar geplet worden achterin het net.
Worden eigenlijk met water en al naar boven gehaald?
Ja, ja. In een zak. En er zitten wel gaten in natuurlijk. Dus daardoor worden ze minder op elkaar geplet eigenlijk. En worden ze ook minder uitgeput. Dus dan komen ze in een veel betere toestand boven. Er zijn filmpjes beschikbaar waar je het verschil dan kan zien, waar dat naast elkaar wordt gezet. Dat is echt ongelooflijk.
Ja?
Ja.
Want wat zie je dan?
Ja, de vissen die echt duidelijk heel erg beschadigd zijn, waar alle schalen, schubben in het Nederlands, ja, van af zijn en gewoon duidelijk aan de neus. Ze hebben zich door het net proberen te wringen vaak. Ja, dat geeft gewoon beschadiging. En met deze had je dat helemaal niet. Ze komen eigenlijk, je zou ze bij wijze van spreken zo in een aquarium kunnen stoppen. En ik heb die vis ook bij een supermarkt waar wij mee samenwerken laten verkopen en gekeken wat de reacties waren van de mensen. En ja, dat hadden ze nog nooit gezien.
Dus oh ja?
Veel mensen weten eigenlijk niet dat vis er ook zo aan toe kan zijn.
Oh.
Dus dat is heel interessant.
Is zo'n nieuwe methode, hè, die zak noem ik het maar eventjes,
ja,
is dat een dure investering voor een visser?
Ja, volgens mij kost dat nu nog best wel wat. Alleen ja, je hoopt natuurlijk dat als het meer gangbaar wordt, dat het dan goedkoper wordt. Op dit moment is dat nog, het is nog een experimentele fase. Het is in Nederland nog niet toegestaan om daarmee te vissen. Dus het kan alleen nog door middel van experimenten.
En waarom niet? Waarom mag dat niet in Nederland?
Ja, omdat het nog nieuw is en er moet nog eerst meer onderzoek naar gedaan worden. En dan op een gegeven moment wordt dat toegestaan.
Maar onderzoek om te kijken of...
Ja, dus wat wordt er dan onderzocht? Hè? Die methode is niet primair ontwikkeld om vissenwelzijn te verbeteren, maar ook om bijvangst te verminderen en zo. Dus dan gaan ze kijken voor welke type visserij het hoe uitpakt. Hè? Dus dan gaan ze het vergelijken met een normaal net. En dan kijken ze van oké, wat doet het met je brandstofkosten bijvoorbeeld ook? En wat doet het met de bijvangst? Richt het meer of minder schade aan? Dan moet het natuurlijk altijd wel eerst even bekeken worden voordat zoiets toe wordt gestaan. Maar ik hoop zelf, het ziet er heel erg hoopgevend uit. Dus het zou mooi zijn als dat op een gegeven moment toegestaan wordt.
Want ja, wij hebben het natuurlijk nu over vissenwelzijn. Jij zei aanvankelijk, had je het gevoel dat er een beetje lacherig over werd gedaan in de branche? Ja. Is dat voor je gevoel wel aan het veranderen, ook dat lacherige?
Ja, ik heb toch wel het idee dat het nu een serieuzer onderwerp is. Je ziet het ook gewoon steeds meer op de agenda staan. Bijvoorbeeld ook bij de overheid, maar ook in de media wordt er ook toch steeds serieuze aandacht aan besteed.
De tijdgeest is rijp?
De tijdgeest is duidelijk wel veranderd, ja.
Dan hadden we het net al over de supermarkten in Engeland. Die dus sommigen in elk geval zeggen, ja, ik wil alleen maar die vis, kweekvis, waar de dieren bedwelmd zijn. Mm-hmm. Was dat een initiatief gewoon van die supermarkt zelf? Of was dat beleid van de overheid?
Ja, dat is een initiatief van supermarkten zelf. Want op Europees niveau is er geen regelgeving. Er is alleen regelgeving in een beperkt aantal landen in Europa. En dat soort eisen die dan supermarkten stellen, die kunnen natuurlijk allerlei ontwikkelingen in gang zetten. En wij hebben ook tegen visserijbedrijven gezegd die in het netwerk zitten, ja, bedenk dat dit soort ontwikkelingen aankomen en door mee te doen in zo'n netwerk, zorg je er ook voor dat je niet overvallen wordt. Maar je bent zelf actief met verbeteringen bezig. En wat denk ik ook even heel goed is om te noemen, is dat op het moment dat je dus minder schade hebt aan die vis als gevolg van de visserijtechniek, dan is de bijvangst die je in een aantal gevallen dus weer terug wilt of moet zetten in zee, overlevingskans is daarvan beter. Dus eigenlijk je hele visserij wordt duurzamer. Dus wat Michelle net zei over die productkwaliteit, en als je dan kijkt naar de overlevingskans van de bijvangst, dan wordt ook eigenlijk heel duidelijk dat welzijn van vissen niet een beetje een vreemde hobby is, maar eigenlijk prima past in een heel duurzame visserij en ook zorgen dat consumenten een product kunnen kopen van goede kwaliteit. Het past dus eigenlijk heel goed in allerlei maatschappelijke ontwikkelingen.
Ja, goed punt. Ja, het is gewoon zonde om niet goed met je vangst om te gaan. Ook om deze reden inderdaad. Ja, er gaat best veel vis overboord. En het is gewoon hartstikke zonde als daar een heel groot deel, en dat is op dit moment gewoon zo, dan gaat gewoon echt het merendeel gaat alsnog dood. En als je dat kan verbeteren, is het een enorm ecologisch voordeel.
Is jouw ideale wereld, Hans, dat alle vissen, voordat ze echt daadwerkelijk dan gedood worden, worden bedwelmd? Want dat gebeurt dus bijvoorbeeld bij die kweekvis waar je het over had in Engeland. Is dat iets wat uiteindelijk voor jullie gevoel bij alle vissen, en dan heb ik het over kweek en visserij, zou moeten?
Ja, ik denk dat echt hou rekening met het welzijn van die dieren. Dat betekent zo min mogelijk schade tijdens vangst. En op het moment dat je het dier aan boord hebt, dat je hem dan ook inderdaad snel bedwelmt en ook zorgt dat hij niet meer bijkomt. Omdat als zo'n dier niet bedwelmd wordt, kan het heel lang duren voordat hij dood is. Het is geen kwestie van een paar minuten zoals bij varkens en koeien, bij het ritueel slachten. Maar dat kan bij vis echt een aantal uren soms duren.
En hoe haalbaar is dat dan, Michelle?
Daar zijn we ondertussen achter aan het komen. Hans en ik zitten ook in een project waar we een bedwelmingsmethode ontwikkelen voor de platvisvisserij. En het is zeker haalbaar. Er zitten zeker uitdagingen in. Maar,
hoe gaat dat in zijn werk?
Dat is.
De methode komt erop neer dat je die dieren met stroom bedwelmt. En dan ervoor zorgt dat die dieren niet meer bijkomen. Het grote voordeel is dan dat je hele proceslijn kunt automatiseren. Want die dieren liggen stil, ze bewegen niet meer. Dus ze kunnen ook automatisch dan gestript worden. Dat betekent dat de organen eruit gehaald worden. En je kunt op die manier zo'n hele proceslijn ook stroomlijnen aan boord. Wat natuurlijk wel heel essentieel is, dat je laat zien met praktijktesten dat de bijvangst die je dus weer levend overboord wil zetten, dat je die niet eerst door de stunner haalt, want dat is natuurlijk een beetje gek. Dat verkleint alleen de overleving natuurlijk enorm, als je dat doet, of maakt het misschien wel nul. Dus je moet gewoon zorgen dat het allemaal goed getest is en dan pas dat je het gaat gebruiken. Maar dat moet ook veilig zijn voor de bemanning aan boord natuurlijk.
En het wiebelt nogal. En het is zout water, wat heel goed stroom geleidt. Dus daar is het toch wel een grotere uitdaging. Zoals bijvoorbeeld bij een kwekerij op land.
Of de bemanning kiest zelf de maardige vis en die gaat dan een bedwelmingsapparaat in. Dat kan. Of je moet zorgen voor een scheidingssysteem, dat in ieder geval de bijvangst die je dus weer levend overboord wilt zetten, niet door het verdovingsapparaat gaat.
Ja, die wordt niet bedwelmd.
Nee, want dat is wel een belangrijke voorwaarde. Omdat je anders natuurlijk de overlevingskansen van die bijvangst misschien tot nul reduceert. En dan los je eigenlijk het probleem niet op, dat je eigenlijk wilt zorgen dat die bijvangst overleeft.
In de veehouderij wordt er gesproken over principes van dierwaardige veehouderij. Is dat iets wat misschien wel inspiratie is voor de branche bij jullie?
Nou, wij denken zelf dat die uitgangspunten voor een dierwaardige veehouderij natuurlijk ook goed bruikbaar zijn voor de viskweek, maar ook voor de visserij. Zoals ik al zei, van bij de visserij gaat het om het beschermen van die dieren. En bij de kweek gaat het erom dat je bijvoorbeeld het welzijn kunt optimaliseren op allerlei manieren door te denken aan tankverrijking. Bijvoorbeeld dat je op die manier de houderij afstemt op de behoeften van het dier. Dat is niet eenvoudig, hè? Dat doe je niet eventjes. Je zet niet zomaar iets even in een tank, het is klaar. Dus dat is niet zo makkelijk, maar die mogelijkheden zijn er wel.
Zou daar meer oog voor moeten komen nog?
Dat denk ik wel. Er wordt ook in Europa wel degelijk door allerlei onderzoeksinstituten wordt eraan gewerkt. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan die dieren laten zwemmen. Dan worden ze een stuk gezonder en fitter van. Maar dan moet je ook zorgen dat die dieren ook rustperiodes hebben. Want het klinkt misschien een beetje vreemd, maar ook een vis rust, net zoals wij dat doen.
Oh ja, slaapt hij?
Ja, of dat echt slapen is, weet ik niet precies, maar je ziet het wel in het gedrag.
Oké, de oogjes gaan niet toe?
Ze hebben geen oogleden, alleen een haai heeft dat.
Oké, het is wel een beetje in het water hangen. Ja, inderdaad. Ze hebben natuurlijk geen oogleden. Nee
een haai wel, maar een heleboel karpers en zo niet.
En doet een haai de oogleden naar
durf ik niet te zeggen. Dat durf ik niet te zeggen, weet je niet.
Nee, dat wil ik ook niet.
Nou kwam net al even het keurmerken, het AAC-keurmerken aan de orde, hè, voor de kweekvis.
Ja.
Stel, je luistert naar deze podcast, bent consument, houdt van vis. Wat wil je de consument meegeven? Want er zijn natuurlijk een heleboel keurmerken.
Mm-hmm.
Wat zouden niet meer moeten eten of juist wel moeten eten?
Ja, dat is op dit moment best wel lastig voor een consument om dat onderscheid te maken als je op welzijn wil letten. Voor kweek kan je dan inderdaad zeggen van ik koop vis met het AAC-label. Die gaan het in ieder geval introduceren. Voor wildvangst kan je daar eigenlijk op dit moment niet zoveel mee.
Want die bestaat niet.
Nou, MSC heeft nog geen welzijnsstandaarden opgenomen. Dat zijn ze nu op korte termijn in ieder geval ook niet van plan.
Maar wat behelst het dan wel, dat keurmerk?
Dat gaat vooral over ecologische en beheer. Spreekt ze bijvoorbeeld over vissing, over bevissing, bijvangst, dat soort zaken. We zijn wel met ze in gesprek hoor. Maar ik denk dat het beste wat je kan doen als consument is stel er vragen over. Geef aan dat het je interesseert. Want partijen komen in beweging als er vraag naar is. Ze zeggen, ja, wij krijgen er nooit vragen over, dus we hoeven ook niks te doen. Dus dat is volgens mij altijd het beste wat je kan doen.
En aan wie moeten ze die vragen stellen?
aan degene waar je vis koopt.
Gewoon bij de visboer?
Bij de visboer, misschien ook wel aan dat keurmerk. Het ligt me net aan hoe fanatiek je bent. Stel er vragen over. Geef aan dat je het een issue vindt. Pas dan gaat er eigenlijk vaak wat gebeuren.
Dan komt het echt van, dan is het van onderop. Ja. Zo van, de consument vraagt erom, jongens, jullie moeten in beweging komen.
Ja, en vraag zo en zo, waar komt mijn vis vandaan en wat is het? En kritische vraag stellen, houd ze gewoon scherp.
Maar leidt dat werkelijk tot veranderingen, dit? Voldoende?
Ja, anders wordt altijd het argument gebruikt, er is geen vraag naar. En zodra dat argument niet meer gebruikt kan worden, dan hebben wij ook weer bijvoorbeeld weer een ingang om met hun in gesprek te gaan.
Ja.
Het leidt ook tot een stuk bewustwording, hè, van... Je moet je voorstellen dat in het verkeer verkeerslichten zijn en niemand ziet het nut ervan. Dan rijdt dus iedereen vrolijk door het rood heen. En je kunt gewoon niet bij ieder verkeerslicht een politieagent of politievrouw neerzetten. Dat gaat gewoon niet. Dus mensen moeten zelf zien dat het ook in hun eigen belang is om rekening te houden met het welzijn van die dieren.
En dan bedoel je, de consument moet dat inzien.
Ja, maar ook degene die natuurlijk die vis produceert.
Ja, eigenlijk iedereen.
Ja, precies.
En dan heb je het over het belang van de kwaliteit en de duurzaamheid.
Ja, en ook, maar ook een stuk bewustwording bijvoorbeeld in het onderwijs. Wij willen bijvoorbeeld in dat Catch Welfare platform, willen we ook welzijnsmodules maken die door het onderwijs gebruikt kunnen worden. Wij gaan zelf geen onderwijs geven, maar een stuk... Onderwijs op dit gebied is denk ik heel belangrijk dat mensen zien, oh, die dieren hebben ook gevoelens. En als ik er rekening mee hou, dan is dat eigenlijk, is dat goed voor een duurzame visserij?
Ik denk hoe normaler je erover doet op zo'n visserijopleiding al vanaf het begin, hoe makkelijker wordt om er daarna ook over in gesprek te gaan.
Waardoor het lacherige misschien
Er even van afgaat. En als je ook laat zien van, hey, wij verdiepen ons echt wel heel erg in die visserij. En wij komen heus niet, wij zeggen heus niet van achter ons bureau van, ga die vissen wat minder pijn doen. Hè. Maar dat het echt wel een hele serieuze aangelegenheid is waar ook veel mee te winnen valt. Dan kan je het gesprek veel makkelijker voeren. Maar ja, dat gaat natuurlijk nog makkelijker op het moment dat iemand het op zijn opleiding als een normaal deel van de hele kennis ziet.
Als we ons even verplaatsen in de visserijbranche, hè, die waarschijnlijk, als ze volgens andere methodes gaan vangen, moeten gaan bedwelmen, dat kost natuurlijk allemaal ontzettend veel geld, om dat, neem ik aan, op die manier te regelen op je boot. Hoe zien jullie dat voor je? Hoe gaat dat bekostigd worden?
Nou, wij willen een aandacht hebben dat die visserijen dus in hun bedrijfsvoering ook voordelen van hebben. En Michel heeft bijvoorbeeld met het Wild en Zilt label, samen met Henry Kralen, werken zij eraan om te kijken dat zo'n meerprijs, dat die ook terugvloeit naar de visser zelf. Want die doet de investeringen.
Ja, dus nou eigenlijk in het project waar we het zojuist over hadden, waar Hans en ik allebei in zitten, samen met de visser Hendrik Kramer, werken we niet alleen aan zo'n machine, maar ook aan het verwaardingsmodel. Dus ik ben heel erg bewust gaan kijken van, hoe kun je nou zorgen dat die visser ook die motivatie heeft om zo'n apparaat aan boord te nemen en te houden. Want het kost altijd iets, in ieder geval. En daar is het label Wild en Zilt uitgekomen, waar je dus probeert een meerwaarde uit de markt te halen voor die punten waar je op inzet, bijvoorbeeld dus welzijn.
Ja, ja. En dat heb je zelf geïnitieerd met één visser?
Ja, dat is nu nog met één visser. Het idee is dat het een coöperatie is van vissers die willen verduurzamen. Hè, als een soort verbetertraject. Ja, eigenlijk alles doen wat er op dit moment haalbaar is. Ook haalbaar is in de bedrijfsvoering. Dus dat is een zoektocht. En dat heeft geleid tot dit label, wat al daadwerkelijk in de winkel ligt.
En is er vraag naar?
Ja, er is zeker wel vraag naar. We richten ons nu nog op in Amsterdam. En ja, hoe groot die niche dan is, dat valt te bezien. Maar mensen vinden een goed verhaal en ook dat kortere lijntje, want dat is het dan ook. Het is ook via een korte keten. Dat korte lijntje met die vissen en een verhaal erachter vinden mensen wel echt heel erg interessant.
Ja, ja. Dus het is nu te koop in bepaalde winkels?
Ja, bij twee retailers en bij restaurants.
Ja, ja. En heb jij de indruk dat er meer vissers belangstelling hebben?
Dat is nog wel moeilijk. Het is altijd moeilijk om je nek uit te steken. Dus dat is nog even wel zoeken. Er zijn er wel een aantal. Maar dat is lastiger. Ja.
Nou ja, want het gaat natuurlijk ook gewoon over geld vaak. Ja. Ik bedoel, het moet inderdaad, hè, want jullie hebben een aantal argumenten genoemd. Zo van, het is beter voor de kwaliteit.
Ja.
Maar uiteindelijk moet het ook haalbaar zijn.
Wie betaalt die prijs inderdaad? En sommige oplossingen die hoeven niet heel veel geld te kosten. Maar soms gaat het ten koste van iets anders. Of kost het gewoon de aanschaf van zo'n bedwelmingsapparaat. Dus dan moet er ook wel, of regelgeving zijn. Of het moet door de markt gewend zijn. En wie betaalt die prijs dan?
Aandacht voor wat de bedrijven er in dus hun bedrijfsvoer mee opschieten is een van de echt belangrijke onderwerpen in het Catch Welfare platform. Omdat we zien dat moet een stimulans voor die bedrijven opleveren. Anders, als het iets alleen maar een heleboel geld kost en je onderaan de streep, zijn je cijfers rood in plaats van zwart, dan gaat het hem nooit worden natuurlijk.
Nee, precies. Uiteindelijk moet iedereen er baat bij hebben.
Ja, als je gaat wachten tot de vissers het gaan doen omdat ze het heel erg zielig voor de vissen vinden, dan gaat het nog wel even duren. Ja.
Hoe hoopvol zijn jullie over de toekomst? Als we dan vanuit het welzijn van vissen kijken?
Nou, we zijn echt hoopvol. Omdat in ons Catch Welfare platform hadden we gemikt op 35 deelnemers van bedrijven. De supermarkten, visbedrijven. Alles wat er met vis te maken heeft. Gevangen vis dus. Nou, dat zijn er geen 35 geworden, maar ruim 60. En het hele netwerk is meer dan 120 mensen groot. En het is een wereldwijd netwerk geworden. Dus de kansen zien er goed uit.
Het is natuurlijk wel zo dat er ook nog wel heel erg veel moet gebeuren. Maar de versnelling waar het nu in zit, die is goed.
Aan jullie zal het niet liggen.
Nee, we hopen aan de bedrijven ook niet, omdat die actief mee willen doen.
Mag ik jullie heel hartelijk danken voor jullie komst?
Ja, graag gedaan.
Graag gedaan.
Michelle Boonstra van het platform Catch Welfare. Hans van de Vis ook van dat platform. En vis-expert verbonden aan Wageningen University en Research. Dank jullie wel.
Tot zover deze aflevering van de Dier aan Bodcast. Mocht je willen reageren of zelf een onderwerp willen aandragen, mail dan naar info@rda.nl. Heel graag tot een volgende keer.